Gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 33 daar van het vijfde zangvers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel uit zeren mond. Zijn goddelijk almacht spreek en het is er. Zijn wil gebied en het wordt er stond. Schoon de heidenen samen, list op list beramen. God verbreekt hun raad. Schoon de mogendheden, snood ontwerpen smeden. Hij belacht haar haat. We noemden nu Psalm 33 daar van het vijfde zangvers. Verder zal een gedeelte worden voorgelezen. Zal u een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord. Terwijl u opgetekend kunt vinden in de handelingen der apostelen. Daar van het negende hoofdstuk van vers 1 tot en met 19. Nog lezen we vooraf de heilige wet des Heren. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij noemden uw handelingen 9 van vers 1 tot en met 19. En Paulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot een hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus, aan de synagogen, opdat zo hij enige van dien weg waren, vond hij dezelfde, beide mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. En hem omscheen snellijk een licht van den hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij ene stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw harde verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zei de Heere: Wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga aan de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, en bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was drie dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op, ga in de straat genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een man met name Saulus van Tarsen, Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand opleide, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij u en heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden, allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En een ander op hem leggende zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op den weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met een heilige geest vervuld zou worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. En Paulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren, tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 95 vers 3 en 4. Zijn is de zee, is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Moet alles naar zijn wet te horen. Kom, buigen we ons, staan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor den Heere. Hij die ons gemaakt heeft en verkoren. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan eten hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. 95 vers 3 en 4. Vleer, we hebben gelezen van de bekering van Saulus, die op weg naar Damascus de gemeente Rots vervolgde, voor onze bekende geschiedenis. Maar ja, zal het dan zijn dat wij met de bekering wel bekend zijn? Dat is dan een grote vraag. En als wij dan ons heen te kijken, en je kunt dan bij ons kijken, en je kunt dan in je kijken, dan kun je dus gewaar worden dat we met die bekering ja, eigenlijk niet zoveel meer op hebben. En wanneer het dan ook bij de mensen dan gedacht zal kunnen worden, dan is het allerminst dat wij de paden de zonde zullen willen verlaten. Dat wij ook de verkeerde inzichten die wij hebben in godsdienst zouden willen prijsgeven. En dat is eigenlijk niet de bedoeling van ons hart en onze gedachten, dat wij ons daarvan zouden bekeren. En tegelijkertijd is het waar, dus dan is er dan in de opvatting die ik dan heb, dan wel geen plek meer voor de bekering in onze tijd. Omdat we ervoor uitgaan dat het goed met ons is. Nou ja, goed, als er een zekere welstand is in je leven, dan is het ons al gauw goed in de wereld. En als wij dan iets hebben wat er is dat er tegenin het te gaan, dan hebben wij eigenlijk dan wel andere middelen te zoeken om weer tot de vrede te komen en tot de vreugde te komen, welke wij dan daardoor verloren. Want er zijn wat tegeneten in het leven en zwaktes en ziektes en narigheid. En wanneer dan onze consciëntie dan ongerust hebt te worden door de tegenheden die de mensen te krijgen, dan gaat het maar dus echt niet te raden met de Bijbel om zijn leven eens na te zien. Waarom is dit? Dat dit zo ons tegen hebt te zitten, kan ik daar de oorzaak van zijn? Is er iets mis in mijn leven? Wandel ik niet goed? Is het tussen God en mijn leven niet goed? Nee. Als wij dus dan de tegenheden hebben, zien we en merken eigenlijk niet op de stem die de Heer daarmee wil uitrichten om ons leven eens na te zoeken, te overdenken, ja, of het dan wel goed met ons is. Tussen God en tussen onze ziel. Nee, eigenlijk gaat het dan, ja, eigenlijk meer om de tijdelijke goed, waarin de mens dan in zijn gerustheid hebt te zijn, welke de Heer dus dan steeds door middelen daar wil opzeggen en ons erop wil wijzen dat het hier niet te vinden is en dat er andere dingen moeten gebeuren die wel zijn voor de eeuwigheid goed. Maar in zoverre dat het ons tegenloopt, knoeien wij maar weer verder en dan praten wij weer verder en geven anderen de schuld, maar de mensen hebben eigenlijk dan nooit de schuld ergens in. Dat was al in Adam al zo. Dus hij ijvert voor zijn eigen bestwil, zonder dat hij tot nadenken komt en onderzoekt of het wel met hem te zijn, en dat hij zich van die kromme, dwaze, goddeloze wegen bekeert. Bekering bestaat dan eigenlijk niet zo bij hem in zijn gedachten. Natuurlijk, als je dan jong bent en je vader en moeder erover praten, dan kun je in je conscientie dan wel eens een keer de gedachte hebben, ik moet ook bekeerd worden. Maar welke vader en welke moeder praat nou nog over de bekering? Wat hoor je nog in de kerk over de bekering? We zijn toch eigenlijk allemaal toch wel aardig goed. Wanneer ik dan aan de plichten niet laat ontbreken en dat ik de dingen die ik in de Bijbel dan vind, en nou ja, toch met misschien ook wel met een bepaald enthousiasme zou willen gebruiken, dan kun je toch niet zeggen, nou ja, dat is toch verkeerd. Dat je zegt, nou, ik neem deel aan de eredienst en ik neem de sacramenten waar en ik geloof toch en ik ga toch naar de kerk. Ja, ja, dan is dat al gauw goed. En als je dan dan denkt het aan het goed en ik ga het invullen, dan zeg je nou, wat noemt u dan goed? Dan zeg ik, lees toch uit mijn Bijbel. Met een zekere trouw, want dat is ook al niet meer zo erg in om in die Bijbel te lezen. Het is niet alleen dat we onze beleidersgeschriften als een museumstuk hebben te behandelen, maar dat we ook met een gesloten Bijbel in huis zijn, dat wij niet alleen de oudvaders gesloten laten, maar dat we ook de Bijbel gesloten laten in onze tijd. En dat we zeker digitaal gericht zijn, maar niet op datgene waar ik op mij moest focussen, waar ik ooit wel met God bekeerd. Allemaal op allerlei wijze afgeleid worden door plichten en door vervulling van dingen waarmee ik dan kan zeggen, nou ik geloof. Ik ben christen, ik doe beleidenis, ik heb een goede mening over de waarheid en een gezond oordeel over de dingen. En ik versta de dingen toch ook wel een klein beetje. Je moet toch niet denken dat het allemaal toch mis is. Ik pleeg wel onderzoek ernaar, soms dan een meer is de ander. Nou, die verdiept zich erin over bepaalde onderwerpen en spreekt van God of over God. En dan de staat erop te maken, dan is het niet iets waar we ons van willen bekeren. Want we gaan toch naar de hemel toe, daar moet je toch niet onzeker over wezen. Dat komt toch goed, dat komt toch goed, ik ben toch gelovig. En ik ben toch kerkelijk, komt toch goed. Nou ja, bekering dan, daar is eigenlijk dan helemaal geen plek voor. Wat doe ik dan eigenlijk verkeerd? Wat is er eigenlijk mis in mijn leven? Ik kan het toch niet beter doen in stad. En ja, nou, daar ga je. Zeg er maar niet zoveel van, want je bent toch zelf... Kijk naar je eigen dan. Jij doet toch zeker ook alles niet goed? Nou ja, laat ik dan zeggen dat er ook nog eens een keer bijgehaald wordt. De godsdienst en teksten en zo. Christus erbij. Nou, als ik dan bij Arminius uit te komen, dan kan de duivel nog bekeerd worden. En dan ga ik niet naar de kerk, dan maakt het ook niet uit. Je komt er allemaal. Want liefde is toch bij God, dus je moet niet denken dat er dat oordelen en vonnis dat er over het leven uitgesproken is. In onze val in Adam, ja, daar heb je ze weer. Nou ja, als ik dan in de andere kringen kom, dan gaat het ook niet verkeerd meer. Want ik ben toch ook wel een beetje bekeerd tot dominee. Want ik heb toch een aardig gevoel over de waarheid gekregen. En ik heb toch echt wel... daarin mee te leven. En ik voel me ook wel eens overtuigd. En nou ja, dat moet toch ook wel voor God zijn, denk je niet? Daar hoor je ook eigenlijk niet meer over bekeringen. Want de mens die is al levend gemaakt. Of dat is andere taal dan. Maar eigenlijk dan precies zelf. Dat is in de andere hoek. Want het is allemaal veiligstelling van eigen gemoedswerk. Dus niet van Gods werk. Van Gods werk en de bekering. Fundamentele bekering, tot de grond toe afgebroken worden, en van je eigen verlost worden, en van je eigen mening ontdaan, en naakt voor God komen, en het punt is tijd waarin je afgesneden wordt, dan moet je eigenlijk toch helemaal... Nou ja, wie doet het eigenlijk nog? Nou ja, de ouderen nog wel, die hadden het er nog wel eens een keertje over... En nou doen ze dat ook nog wel, als er dan toch een gedeelte in de kerk zit die dat graag wil horen, dan noem ik het nog een keertje weer. Maar bekeerd ben ik eigenlijk al hoor. Bekeerd ben ik eigenlijk al. Dus er hoeft eigenlijk helemaal geen bekering meer plaats te vinden in onze tijd. Kijk maar, wie heeft het nou nog over bekering? Nou ja, het is echt aardig als je dus dan niet naar de kerk ging. Je gaat nou met een meisje naar de kerk. Nou ja, daar hebben onze de ouderen voor gebaasgoed. Want die zegt, nou ja, misschien kan ik die jongen nog bekeren. Ik neem dan maar een jongen uit de wereld. Maar het is meestal dat dus het meisje of de jongen die met zo een gaat, die wordt juist afgetrokken. Want die bekering is echt van God hoor. Die zijn eigenlijk dan altijd er wel voor om jou juist weg te trekken van die waarheid in plaats van dat jij ze tot de waarheid brengt en tot de kennis van God. Bekering is een godszaak. En net zat ik dan in de preekstoel en toen viel mij een woord op terstond. En terstond, dat betekent dus dan op een bepaalde tijd. Het is een stondeke, het stondeke, het uurtje... van het welpagen gods. Dus trenteer een tijdstip van die bekering. En hebt hij dan... dat hebt hij voorgenomen. Niet gepland. Plan, hij maakte wel een plan van. Maar als hij nou je wil hebben... dan heeft de Heer een tijd aangepezen... en een uur aangepezen... dat hij je te sterk wordt... en dat hij je... Ga je maar naar Paulus dan tegenkomt... Dus een tijdstip, een terstond. Ik heb het nou even gestampt. Eén keer viel het me op en ik keek ook in de andere stukken de Bijbel. Dat wanneer het over de bekering gaat, dan heeft hij altijd een tijdstip. En dat is een terstond, het stondeke. Dat is een ouderwets woord voor uurtje, een moment van de bekering. Welke dus dan in het leven plaatsgrijpt en welke dus dan gebeurt. Nou, ik kan slecht onthouden. Anderen niet, die kunnen de tijd van de bekering soms bij uren en bij minuten noemen. Ik niet. Dat komt omdat ik zo vergeetachtig ben. Maar ik weet wel dat het gebeurd is en ik weet ook wel dat ik 23 jaar was. En ik weet ook nog wel dat ik dan in welk hoek dat ik lag, in welk huis dat ik was. Nou ja, maar als het nou over uren gaat, dan weet ik het nog van mijn trouwdag eigenlijk bijna nog niet. En de kinderen de verjaardag dan eigenlijk dan niet. Dus ik heb mijn gedachten over de vrouw. Die is mijn steun en die is mijn geheugen in dat opzicht. Maar ik weet wel dat het mijn kinderen zijn en die jarig zijn. Dus wanneer die snoren lieflijke plaats hebben gevallen en wanneer de Heer tegen je aankomt en je neervalt, dan weet je het wel. Of een halt toeroep en de brug tot de perentop hebt te halen, dacht je dat niet wist? En dacht je dan dat God je ziel kwam te redden, dat je dat niet wist? En weet je dan niet dat je van een andere te worden, dacht je niet dat God je weet te bekeren, dat u het niet weet? Natuurlijk wel. Maar ook dat wordt overal al ontkend. Je hoeft het niet meer te weten. Je moet je niet van de wijs laten brengen dat je denkt ik moet het weten. Je moet ervan uitgaan dat het gewoon zo is. Dat de Heer op die manier werkt. Dat je het niet weet, dat je het toch bent. Nou ja, dat hoor je overal. En er wordt eigenlijk de Bijbel dus dan, ja, in discrediet gesteld. En al die volgens die Bijbel dus dan proberen te preken. En ook nog proberen te geven die dus dan daar ondervinding van hebben onderuit te halen. Dacht je dan niet dat Paulus dat niet wist? Ja, maar je hebt ook een Timotheus. Ja, maar als er aan die Timotheus dan het ook bij Paulus weet dat het geloof eerder meer is gelijk als deze grootmoeder en deze moeder is. Dacht je dan dat het geloof anders is dat hij van Paulus hebt gehad, dat hij niet weet wie die heeft te geloven en dat hij geen kennis heeft van Christus? Ja, nou ja. Dat moet eigenlijk dan dat anderen een beetje tegemoet komen. Maar al pieken je, ik weet niet wat, de Bijbel rond, dan vind je nooit een andere bekering zoals de echte het is. Dus dat hebben we er nou van gemaakt. En dan moet dat de Bijbel, die moet daar nou dienstbaar voor wezen. Dus dan verdraait die Bijbel dan maar. Maar in de Bijbel staat dus dan dat er is een overgang van de dood in het leven. En dan heeft de apostel dat meegepakt. En heeft hij van de schuld en de zonde vergiffenis gekregen. En dat heeft hij van God gekregen door Jezus Christus. En Benjam van zijn Christusreis die zegt, dan valt het pak van mijn rug. Maar het is niet meer nodig dat het pak van mijn rug hebt te vallen. Want je moet het al geloven wanneer de mens overtuigd is. Maar ja, hij was juist overtuigd dat hij verloren was. En niet behouden. Dus niet overtuigd, ik ben behouden, maar ik ben verloren. Maar dat hebben we nu dan gemaakt ervan. Je moet het geloven en het is verondersteld. En van een tijdstip hoef je niet te weten. Dat wordt je terstond van de bekering en van de opzoeking van God en de zaliging van de zondaar. Dat kun je wel wegschrappen. En dan kunnen we ook nog de oudvaders laten buikspreken. Oh, ik heb een zin gelezen bij Brakel en dat komt goed pas. Ja, maar heb je dat ander niet gelezen dan? Als hij pastoraal iemand wil bemoedigen ten opzichte van dit werk, de zaligheid in het hart, wanneer je als een verloren zondaar over de wereld gaat, dat hij je niet wegjaagt van Christus, maar dat hij je nodig tot Christus. En dan woorden voor gebruikt waarin je niet hoeft te wanhopen, wanneer je onder de grote bestrijding loopt en je dan denkt, ik kan nooit meer zalig worden. dat God je niet afwijst. Maar het is dan wat de Heer Paulus dan zegt, die in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel en het oude is voorbij gegaan. Dan moet je niet denken dat er niet terstond in het tijdstip van de overgang in Christus sprake is. En dat je dat dan niet zou weten. Nou, die bekering van Paulus, dat is echt nog gewoon de bekering hoor. En of je nou uit je godsdienst, nou dat was toch Paulus, dat was toch ook een godsdienstig mens. Nou, daar zei je, dan moet ik toch van mijn godsdienst bekeerd worden, dat is toch zo. Als het dan onder de heidenen, als Cornelius en anderen, dus dan bekeerd te worden, dat is die andere bekering. Maar het is wel uit de beren tussen heiden of het is als een vrome fariseer. Maar bekeerd moet je worden. En dan niet verondersteld. Gewoon terstond. In dat uurtje. Op dat moment. Op dat tijdstip. Wanneer het duidelijk tijdstip is. Terstond. In dat uurtje van Gods welbehagen. Dat de dag der zaligheid aanbreekt. Het jaar van de goede tierenheid. Nou, er stonden wel aardige jubileums in het kerkblad. Hè? Hoe kom je erbij? Heb je dat verzonnen? Nee, ja, van de computer trot er zo uit. Ik wist het anders ook niet. Ja, maar en vergis je het daar niet in de datum? Is 40 jaar of 25 jaar? Nee, natuurlijk niet. Ja, maar hoe kom je er dan nou bij dat het nou 40 jaar geleden is? Ja, nou dominee, toen zijn ze toch getrouwd. Ja, maar je hoeft voor je tijdstip toch niet zeker te wezen. Dat moet je toch maar aannemen dat het zo is. Dat moet je toch wel veronderstellen. Ja, dominee, waar ga je nou toch heen? Waar ga je nou toch heen? Nou ja, dacht je dan dat het met de bekering wel kon en dat het hier in de tijd niet gaat? Dus dat strijdt dan tegen mijn gevoelens en tegen de waarheid en tegen de rechte bevinding. Alleen het komt omdat ze de echte rechte bevinding niet kennen. En dan steeds van mensen we horen, ook uit de familie van het oude volk, dat er iets meer nodig is dan dat. En dan ga je er maar tegen tekeer. Omdat je het zelf niet hebt. Maar wij weten dat wat God weet, dat hij wel leert dat we het ook weten. Van onze bekering. En daarom willen wij denken aan 18, Handelingen 9, vers 18. Ja, eigenlijk een beetje de geschiedenis natuurlijk helemaal. Maar de schellen moeten van onze ogen afgeworpen worden. En dat zien we dan in 19. En terstond viel af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond, nog een keertje, wederom ziende. En stond op en werd gedoopt. We willen daarbij stilstaan bij de natuurlijke onwetendheid. En in de tweede plaats de ware ontdekking. En in de derde plaats dan de Bijbelse bekering. Dus de natuurlijke onwetendheid. We zouden even getwijfeld aan die woorden wanneer wij denken dat hij zegt, wie zijt gij, Heere? En dan komt die natuurlijke onwetendheid in de voren. Desondanks zijn geleerdheid. En in de tweede plaats dan de ware ontdekking. Dat gaat door heel die geschiedenis dan heen. Maar het duurt in 3 dagen. En dan in de derde gedachte, de Bijbelse bekering, geliefden. Wanneer het dan gaat over die bekering, dan willen wij dat wel noemen. En er zijn de mensen die recht mee lopen. Dat wil ik wel denken. En dat verbaast mij trouwens ook wel wanneer het zo is. Wanneer er onder ons nog zijn en die lopen en die zeggen, nou niet uit gewoonte tegen de kinderen, je moet bekeerd worden. Maar die er zelf mee lopen en zeggen, hoe word ik ooit tot God bekeerd? Die zijn er gelukkig nog. Die door het leven gaan, niet makkelijk. Die het dan en van schuld en van zonde te weten, die grote eeuwigheid op de hart hebben voelt drukken. En je zou kunnen zeggen, net als Paulus en al anderen die de Heer komt te zaligen, welke hier dus dan bekend worden met zichzelf en dat zij het ook niet weten. Alles wat je ervan leest en alles wat je ervan hoort, dan kun je wel nagaan wat het allemaal te betekenen, maar je weet het niet. En er zijn er die dus daarmee lopen en die daarmee worstelen en die dan in het hart en het leven daar als met zuchten voor God hebben te brengen en zeggen, Heere, bekeer mij, zoals ik dat net zelf ook gedaan heb toen ik de zieke opdroeg en die voor de poorten van de dood dan liggen. Dan heb je het niet zo makkelijk. En al wat er hier even geweest is, een kerkgang, dat hebt dan allemaal weg te vallen. Jij voelt dan wel dat het de mens dus echt waarlijk bekeerd moet wezen en met de Heer verzoend zijn. Ja, om voor God te kunnen bestaan en die grote stap naar de eeuwigheid dus kan nemen. Waarvan je dus dan kan zeggen, ja, al datgene wat de mens gezegd heeft en mij probeert aan te praten, dat helpt gewoon niet. Het moet echt zijn. Het moet een waarachte bekering zijn. En als ik nou het tweede geval heb te nemen, dan zie je wel dat er mensen zijn die zeggen, ik verwacht de bekering. Hey, in de loop der tijd, als ik dan onderbegeven heb, ja, in onze kringen en kerken, dan heb ik wel gezien dat de mensen precies weten waar ze gelegen zijn. Ze hebben enige dingen in het leven meegemaakt. En ze weten het ook een naam te geven. En als ze dan aan de gedachten van de toekomst gedacht worden, dan weten ze precies welke stappen ze gewandeld hebben. En dat ze op de weg te zijn. Maar dat het is dat ze echt bekeerd worden in de verlossing. En dat weten ze nog niet. Maar ze hebben hier met het verstand een oordeel. En ze zeggen, ik verwacht de bekering snel. En ik denk eigenlijk wel dat het. Dat ik er voor in aanmerking heb te komen. Want ik heb dit of ik heb dat beleefd. En dan zegt de mens het maar dus dan. Het uur van de verlossing is zeker niet ver weg meer. En in het hart zijn ze het maar dus al bekeerd. En ze weten nog dat dit of dat plaats moet vinden. Want zo heeft de dominee het gezegd. Dat kan ook. Dan loop je er eigenlijk ook wel mee. Maar veel minder. Wanneer het is dat je totaal onbekeerd doet tegen te gaan. En wanneer je dan zelf je dan ziet, het gaat niet. En al de bijkomende dingen die erbij hebben te vinden. Wanneer het over schuld en zonde kennis te gaan. En over onze vallen in adem hebt te gaan. Dan heb ik als het ware dus dan misschien niet daar voor de poorten. Maar dan heb ik wel de beleving ervan. Dat ik zeg, het gaat gewoon niet. Maar deze mensen die dus de bekeringen te wachten. Die hebben eigenlijk minder de bekering te verwachten. Omdat ze eigenlijk al denken dat ze eigenlijk al een klein beetje bekeerd zijn. Nou ja, die zijn er veel meer. Nou ja, het kerkelijke leven taant. En als ik dan overal kom, dan word ik mooi over de harige gestreken vanmorgen. Het lezen bij wel uit de profeten dat er dus dan van vrede gesproken wordt in gevaar. En dan hoor je de gauw bij. Nou, dan sluit je eigenlijk de staan uit voor de bekering. Ja, niet omdat de Heer vrije genade verheerlijkt in het leven van Paulus. Wanneer dit terstond heeft te gebeuren dat de schellen van zijn ogen heeft af te vallen. Maar als ik een stap eerder te wezen ten opzichte van deze verlossing. Dan mag wij wel de schellen van onze ogen af te krijgen. Voor het zelfbedrog dat er onder de mensen is. En als ik dan nog een geval heb te nemen, moet ik niet te ver gaan. Want dan kom ik totaal niet meer aan de verklaring van de hele tekst. Maar dan zie ik wel dat er in dit leven dus mensen zijn. Welke dus dan goed bekeerd te wezen. En die het echt dan een gelovige te wezen. Maar als het dan op het punt komt, of je God kent. Ja, dat weten ze dan in één keer niet. Ik denk dat dat wel het gevaarlijkste is. Dat je dus dan denkt, ik ben gelovig, ik ben bekeerd, ik doe het goed. Ik leef netjes en ik ga naar de kerk en ik weet ook een godsdienstig gesprek aan te kopen. En ik weet ook waarheid te spreken. En als ik dan, daarvoor eigenlijk ook een klein beetje valt en ik praat met u. Dan denk ik, ik heb hier ernstige, serieuze mensen in de kerk. En dan kan ik eigenlijk niet verstaan me goed. Maar dan op punten te komen waarvan het is dat je zegt, ken je God? Ken je God? Ja, dan hebben ze dat allemaal zonder dat ze hem kennen. Nou, dan denk ik, dat is gevaarlijk. helemaal bekering, alles veel weten. Zelfs de schriften kunnen verklaren, enigszins dan ook nog misschien verlichting ook nog wel. En bepaald enthousiasme. Oh, denk ineens aan het tijdgeloof. En dan eens, dan komt het openbaar dat hij dat allemaal zonder de levende kennis van God hebt. Nou ja, Paulus, daar heb je eigenlijk een klein beetje al geschetst, een beetje. Hè, wanneer deze man dus dan alleszins godsdienstig was. Wij leven in een tijd, dan moet u goed luisteren. En ik kreeg er net nog een levend voorbeeld van toen we weggingen. Toen deed mijn vrouw iets voor. Nou ja, toen zei ik, daar ga ik vanmorgen over preken. En dan staat het dus ergens geschreven. En dan bestaat er dus dat de bekering een proces is. Een proces is. Een langzamerhand. En er staat dus dan eigenlijk dan dus dat het is een ontwikkeling. Een ontwikkeling, die bekering van mensen. En dat is niet een daad van God zo speciaal. Dat de mens dan beter die bekeert te worden van God. Maar het ontwikkelt zich. Nou, toont het eens aan. Nou, die ontwikkeling is dit. Dat de mens dus dan die Bijbel in de loop van de tijd meer beter gaat verstaan. Een ontwikkeling waar je kunt zeggen dat hij dus dan cursussen volgt, catechese volgt. Dat hij ten opzichte van de tijd de paak op te nemen vordert in zijn geloof. En dat hij het dus dan leert verstaan, dat hij dat voor zijn eigen zou kunnen geloven. Maar ja, het is een proces, weet je wel. Het groeit en het bloeit op de duur. Komt het dan eigenlijk dan allemaal uit dat ik bekeerd ben en gelovig? Nou, als ik daaraan denk, dat ik dat is vroeger ook al zo geweest, maar ik denk dat het nu wel helemaal zo is, hè? Want de gevallen van een krachtdadige bekering, dat hoor je niet zoveel meer. Nou ja, je kunt toch niet denken dat er dan nog geen mensen bekeerd zijn. En die mensen die zijn langzamerhand tot andere inzichten gekomen. En van jeugd af aan zijn ze net als Timotheus onderwezen. En toen heeft hij eigenlijk dan het in zijn hart gekregen om ook maar te geloven. En net als moeder het gedaan heeft. Maar van het voetbalveld en van de kermis, ja, dat zijn krachtdadige bekering. Maar nu is het allemaal een proces geworden. En ook in onze kringen. En gaan we dat ook allemaal denken. Want dan moet je denken aan een zaad, een eikel. Of dan moet je denken aan een tulpenpot. Er zit alles in. En dan moet je maar geloven dat het op de duur dus dan uit te komen. Dat deze mens een echte kind van God te wezen. Want het is een proces. Het is een proces. Alles zit al in die tulpenbol. In die bloem. Een hele bloem zit er al in. En je moet er geloven dus dan dat het werk van God te wezen. Al is er dan echt nog niks van bekend. En als het allemaal, ja, van ons dan geweten wordt dat het echt is, terwijl dat je dus dan van God weet dat hij zegt van het is niet echt. Want ik vind dat in heel mijn Bijbel niet. En ik kan dat denken over het zaad des woords wat in het hart geplant te worden en wat hier dus een uitwerking kent. Maar ik ken niet over het nieuwe leven iets wat dus dan zich ontwikkelt, maar hetgeen wat wij krijgen. Wat ons van God geschonken wordt, wat God geperkt wordt, en wat God in Christus Jezus door het geloof gegeven wordt. Een gaaf de genade van God, wat zich niet ontwikkelt. Ja, dat is Rome. Hij dan toch wil studeren, gaat er maar eens naar. En dat ik dan zeg, kijk eens dan, er is iets wat groeit en wat bloeit. Dan gaat het over het ware geloof. Het ware geloof
maar van de woordse kracht heb en de Heilige Geest geperkt heb wederbarend, die werkt het geloof in Christus, welke dus dan met de daden overgangen te kennen, en er groeit was dat geloof, en wat tot meerder kind, dat wil dus zeggen, dat het kind waarin het geboren is, in Christus geboren is, dat het wordt een kind, en dat hij een volwassen man wordt, en dat hij een vader wordt in Christus Jezus, op die manier, dan groeit het geloof. Maar het is geen ontwikkeling tot het geloof. Geloof dat maar niet. Paulus, dat is echt, dat hoef je echt niet meer zo te zien. Dat gebeurt niet meer. En als ik dan, Benjam, over de zaliging van de zond daaruit spreken en van de verlossing van de zond door het spreken, dat hoeft ook niet meer. En je moet er echt van uitgaan dat het een proces en dat het een ontwikkeling is, waarvan je dus dan kan hopen en denken en ook moet verwachten dat dit dus dan de bekering of de wedergeboorte of de levendmaking is. Ja. Nou ja, nou de feiten dus. Nou ja, ik zou zeggen, laat je eigen niet bedriegen. Laat je eigen niet bedriegen door zulke woorden. En keert ervan terug dat de schellen van je ogen mochten afgenomen worden. Want toen ik dit hoorde verborgen van mijn vrouw dat ze dat las, toen werd ik zeer, zeer bedroefd van binnen. En dan denk ik dan, ja, probeer daar nog andere gedachten te krijgen, want we hebben het woord van God verlaten. We weten niet meer van de Bijbelse bekering. En dan word je enkel bedroefd van. En toen dacht ik gelijk. En dan moet je toch hopen dat je schellen van je ogen wordt afgenomen. Voor deze bedriegelijke leer. Die overal gezien wordt in kerken, overal. Behalve bij Gods echte knechten. De ware leraars. En ook niet bij de apostelen. En ook niet bij onze oudvaders. Maar die echte bekering, welke hier dus dan feitelijk is, is fundamenteel en wezenlijk dat er een tijdstip hebt te gaan van de prachtige bekering. Waarom spreken wij dan van de prachtige bekering? Omdat er dus dan zoveel onechte bekeringen zijn. Daarom zeggen de vaderen over het ware geloof en over de ware bekering te spreken, omdat het dus dan veel onecht is, niet waar is, nabijkomend is of nabootsend is. En de mens die gelooft het zo makkelijk, omdat het geloof, omdat je eigenlijk zo makkelijk voor je eigen bent, omdat je maar zo weinig dus dan onderzoek hebt te doen over de grond en fundamenten van je zaligheid. Dat de mens eigenlijk dan zo graag bedrogen wil worden. Geloof het dat hij iets is wat hij niet van God is. Daar heb je heel de mensen mee. Je zou de boodschap veranderen. Maar God die zorgt voor zijn kerk. En als ik dan hier dan zeg, kijk eens dan op welke manier dat hij dat heeft te doen. En dan heeft hij dus dan feitelijk te antwoorden. Ja, dan moet ik weer haasten eigenlijk weer. Maar drie dingen dan. Drie dingen waar ik dan de ontdekking, de ware ontdekking ziet. Dus wat voor de afwenteling van die schellen op schillen, of het wordt ook schubben genoemd, of het wordt ook schilfers genoemd, maar ik denk eigenlijk dan, laat het maar gewoon zo staat de vertaling staan, want de nieuwe vertaling, die gaat dus het ware dus dan die dikke vooruit wel heel dun maken, met een beetje schubben of schilfertjes, die dus ook kan afsnijden, afvegen, maar die echte dikke vooruit, die boven ons hart te zitten, die dus de schellen zijn op het ogen, omdat de mens zo blind is, net als Paulus zo blind is, voor de staat waarin hij staat, dat is een geestelijke doodstaat. Zo blind als een mol, en zo doof als maar kan. En zo dood als al die heidenen tezamen, en dus dood de zonden en misdaden, waarvan hij dus dan ook echt geleerd heeft. Dus als ik dan Paulus' bekering dan leert bij God vandaan, dan hoor ik hem dat ook getuigen tegen de koningen en al. En dan kan ik dus heel zijn brieven lezen. Maar dan moet je dan die brieven maar niet lezen, want ze zijn zo moeilijk. Je moet ze wel lezen, dan getuigt hij echt van zijn ondervinding, welke in de leer der waarheid tot ontdekking gekomen is, dat hij dus dan onbekeerd was, terwijl dat hij dacht dat hij bekeerd was. En dat hij in zijn leven dit heeft betoond, dat hij een verdoemelijke zondaar was. En dat hij op weg en reis naar de rampzaligheid was en naar het eeuwige verderf, zoals de Heer Jezus Christus dat gezegd heeft. En dat hij in die natuurlijke onwetendheid geen enkel geestelijk verstand heeft van het echte, ware geestelijke leven. En dat hij uit het opzichte van de wet dienstbaar was en dat diezelfde wet hem nu veroordeelt. En dat is dat deze wet hier in zijn leven zijn arbeid heeft gedaan en hier door de kracht des geestes getoond heeft toen God hem op de weg gekomen is. En dat hij ver, ver bij God vandaan heeft te zijn en dat hij een vervolger is van de gemeente en een hater van God en een hater van Christus en een hater van zijn gemeente en van zijn kerk. Nou, dat zijn geen mooie dingen, maar hij getuigt zichzelf dan zelf als de grootste de zondaar wanneer ik dit dan zie. Mij de grootste de zondaar is barmhartigheid geschied. Terwijl ik dan de gemeente God vervolgd heb, dat kun je nog zien. Al Gods bare knechten, al Gods bare deraars, al degenen die God echt vrezen, die wordt het fel, fel van de godsdienst dan vervolgd. Omdat ze geen zaligmakende kennis hebben, maar hij heeft ze spreken van Mozes en ze gesproken. Ze spreken van de wet, ze spreken van God en ze denken aan God en ze bidden tot God en ze hebben van de Messias de verwachting en ze horen tot het volk van God en ze zijn besneden en hebben een ijveraar van de pet te zijn. Er komt een goede afkomst van Benjamin en hij volgt voorvader, was ook een gelovig Israëliet. Wij komen uit de goed nest, wij komen uit de goed nest. Ja, nou, onbekeerd. Onbekeerd. Paulus, je weet van niks. Paulus, je bent een dwaas, onkundig in Zebelswegen. Nou, dat moest je voor die tijd eens even gezegd hebben tegen hem. Nou, dan kreeg je het op je dak, hoor. Dat hij eens eventjes aan Paulus moeten vertellen. Nou, hij hang je in de hoogste boom, hoor. Hij pakt de steen op en hij slaat je met de stenen en je valt dood voor zijn voeten, net als bij Stefan is. En nee, te behagen in, hoor, om je om te brengen. Echt niet, het is niet zoals nu. En we moeten tolerant zijn en we moeten alles verdragen. En alles is waar en alles is goed en alles is in Jezus. En alles wordt behouden en alles gaat naar de hemel toe. Ja, geloof maar niet. En het maakt niet uit, dat maakt niet uit wat er gepreekt wordt. Maar als er echt gepreekt gaat worden, ja, dan maakt het veel uit. Wanneer hart, op het hart gericht is en hier ontdekkend is, ontdekken te preken, en daar moeten we niks van hebben. Zeker niet van die preken die ons de bekering afneemt. Want we hebben toch echt een gevoel van de waarheid gekregen en we hebben toch echt iets van de liefde gevoeld. Ja, dat hebben ze in Biddinghuizen, ook in Dronten. 70.000 mensen hebben gevoel van de liefde van God en de liefde van Christus, maar ze zijn stijl onbekeerd, dat kun je in het hele leven zien. Dus ga het nou uit. En we gaan het dan heen. En dan gaat het heen. En met die woorden. Wie zijt gij? Nou, dan moet je toe zeggen. Wie zijt gij? Ik zal u zo de vijf boeken van Mozes citeren. En al de uitleg die de traditie er aangegeven heeft. En welke de rabbijnen. En niet de slechtste dan. De beste dan. Ervoor uitgelegd hebben. En die naar onze zin dus dan goed is. Nou, niks. Zeg je, Heer Jezus, goed. Klaar ermee. Je bent onbekeerd. En wie zijt gij? Nou, hij kent Christus niet. Hij kent God niet. Hij kent er niks van. En daarom, degenen die er nog zijn, die er wel wat van kennen, die probeert er wel iets van te zeggen nog. Maar de anderen hebben de overband, de secte van de Pariseeën, de schriftgeleerden. Er wordt machtiger, wordt groter, wordt meerder. En die van Jezus, dat blijkt wel gedaan te zijn. Ja, maar niet echt. Want het woord wist. Nou ja. Die Stefanus, wat heeft hij daarmee gedaan? Oh, dat plaagt me toch zo. Dat plaagt me toch zo. Ik zag die man. Oh, nou zie ik het. Dat was een echt kind van God. En ik vond het toch zo welgevallen heen, toen hij daar vermoord werd door mijn insecten. Toen hij daar onder de steden begraven. Wat heeft die man toch een getuigenis van Christus en van God gegeven. En mijn hart woedde er tegenin. En blij dat ik toch was dat hij uit het weg geruimd is. Maar die is boven. En ik ga naar de hel toe. 3 dagen. Ik ga naar de hel toe. Dommeling. Helling. Nou ja, en dan moet ik dan maar naar een andere kerk gaan. Ja, maar je neemt vonnis mee hoor. Jij neemt het vonnis mee hoor. Je moet maar niet denken dat je daar bekeerd gaat worden hoor. Want je gaat dwars tegen God in. En je gaat van de waarheid af hoor. En je zult echt niet meer bekeerd worden hoor. Dan mag er wel een dubbel bond gebeuren. Als je dat gaat doen bij Gods waarheid vandaan. En het de leugen toe. Nou, je moet maar niet denken dat je bekeerd gaat worden hoor. Nee, wij moeten voor God komen. Als een schuldenaar. Ontdekking. Ik heb nog 1 gedachte, maar willen we nog proberen te zingen? Eerst nog even. '69, vers 5. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed. Maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. De rechters zelfs doen niet aan klappen laken. Ik ben een snarenspel van dronkaards in mijn leed. Maar Heere, tot u is mijn gebed. Daar is, o God, een tijd van welbagen. Een tijd van gunst. Ter mijne hulp gezet. Hoor naar uw trouw en heilwoord dan mijn klagen. 69, vers 5.
Het ging over de ware bekering. En dan moet ik dat weer kort samenvatten natuurlijk. Wanneer wij dan weer aan het eind van deze dienst gekomen zijn. Ik zou dan eigenlijk zeggen, bent u het. En dat u dan zo onbekeerd geworden bent als het bij Paulus geweest is. En dat er een tijd van het welbehagen heeft aan te breken. En dat zijn ogen gingen zien toen hij blind was. En toen had hij die grootheid van zijn schuld gezien. En dan heeft hij niet over een ander gesproken. Wij zouden kunnen zeggen, ja, de mens moet angstig zijn. Maar de Heer biedt niet dat we angstig moeten zijn, maar dat wij schuldig moeten worden. Ja, dat brengt natuurlijk ook wel angst mee, maar ook droefenis. En dan is de tranen en medelijden te hebben over diegenen die nog nooit in de schuld gekomen zijn. En die zeggen dat de bekering een tijdstip kent. Maar ik zeg u dat in de eeuwigheid bepaald is geworden dat er een tijd aanbrengt dat u het leven in eigen hand niet meer kan houden. En dat het is dat gij onder het verdoemende oordeel van Gods wet komt. Dat gebeurt hier. In die drie dagen en die drie nachten dat u niet at en niet bad. Niet at en dronk. Dat hier onder de mokerslagen van de Sinaï. Nou, dat is hij goed wat was. Want het was een dienaar de wet. En het hij van die bed gekend dat die hamerslagen des doods. En vonnis is oordeelde van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik. Die rokende berg. De ongenaaktheid, de ongenaakbaarheid van God. Ja, dat bidden we dan zo even aan de kant. Ja, maar God komt om zo recht. En het is waar dus dan zeker te bidden, maar dat heeft hij gedaan nadat hij zijn eigen gerechtigheid aan de kant geworpen heeft. En dat heeft hij gedaan dat als gerechtigheid die als Farizeeën had, als een maandstondig kleed te pleren achter. Dat hij al hetgeen wat hij later zegt, dat hij schade en drekken leren achter. Dat heb je hier leren wegwerpen voor God. En dan heeft hij zijn eigen leren veroordelen. Dat heeft hij daar in die drie nachten geleerd. En dat heeft hij daar in die nachten met bitter geween gekend. En dat hij zijn dwaasheid heeft leren zien. Om zo op de eeuwigheid aan te reizen. Nou, zo kort gezegd, kan de vertolking vinden in de Bijbel, dat moet je dan nog doen, want ik moet me haasten naar het einde toe. Dus die wet deed zijn werk. En hij zegt, de geestelijkheid van de wet, welke hij dan verklaart in de Galatenbrief en in de Romeinenbrief, waar die geestelijkheid van de wet je dan de harten doorzoekt. En hetgeen wat hij later heeft te preken, het geloof in Christus, dat is alleen tot de rechtvaardigheid. Het welk een gave van God te wezen. En weet je wat hij daar doet? Dan komt de weer een tijd, dat is het welbehagen, jou van God in Christus Jezus. En dat tegen zijn knecht te sturen. En dat zijn knecht hier dan en met alles wat er aan bezwaren is, de bezwaren weg te nemen voor die man. Nou, dat kun je juist wel weten in het kerkelijke leven. Maar als je er doorheen prikt, dan zie je het niks. Als je pas oud gereformeerd en je ziet dan die zwarte mannetjes zitten bijvoorbeeld. Nou ja, dan kijk je net zo aan als dat je Paulus, naar Paulus zou kijken, zoals het Ananias gedaan hebt. Ja, nou, dat is toch een man. Maar later kom je er dan achter, als je de gemeente wat meer kent, dat het allemaal schijn is. Dat je er zo doorheen moet prikken. Dat het een uitwendige vorm van godsdienst is en een schijnbekering als het nog op zijn best is. Maar van Christus moeten ze niks hebben. En van de zaligheid in Christus weten ze ook niks. En van het eeuwige leven weten ze ook niks. Maar niet bij iedereen hoor. Wel bij Ananias. Nou ja, die Ananias die moet dan naar die man die de gemeente vervolgt.
En dan komt hij met, dan komt God, kom God te spreken door middel van de prediking en het doen van deze man in de handoplegging. Waarom dan niet naar het Sanhedrin? Nou, die vrezen God niet. En die kennen Jezus niet. Even later, dan vallen ze bijna in zijn hand, toen hij bijna gedood. Ja, maar het was toch je vriend, het is toch maar net geleden. En je zat pas nog met elkaar in de kerk. En nou in één keer wilden ze je doden.
Ja, nou. En het evangelie. Ik denk eigenlijk dan gewoon weer aan die catechismus. Gisteren zeg ik nog, zo eenvoudig als me kan het evangelie. Zo eenvoudig als me kan. Drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En op het moment dan dat de schelle van zijn ogen afvalt. En het moment dus dan het tijd ze twee keer aangegeven. Terstond. Werden die ogen weer geopend en dan zegt de kanttekeningen van dat het dan niet alleen over lichamelijke ogen gaat, maar dat het over de geestelijke genezing gaat. Oh, die lieve kanttekeningen weer, hè. Ja, maar die past niet meer in onze systemen. Weg. En dat dan het eenvoudige geloof mij geeft de vrijheid in Christus Jezus. En het komt dan terstond. Het is een moment. Het is niet een proces. Het is niet een ontwikkeling. En het is niet een langzamerhand tot geloof komen. Het is een daad van God. En van het een op het andere moment. En dat die donkerheid te weg te gaan. En dat die band in de boeien afbreken. En dat de mens gewassen wordt in het bloed van het lam. Waarvan het dood betekenis. De ware bekering. Het andere is een bekering. Maar dit is de ware bekering. En indien u bekeert, bekeert u tot God. Een Bijbelse bekering. Zo'n bekering. Geen andere bekering. En niet de bekering uit deze tijd. Waarvan het is dat het niet meer hoeft. Dat er een tijdpunt komt in je leven. Waarin je overgaat van de dood in het leven. Door het geloof in Christus. Nou ja, dan stop ik, want het is tijd. En terstond preekt hij Christus. Oh, dat is veel te gauw, hoor. Dat is veel te gauw. Dacht je dat je bekeerd was, man? Nee, dat kan echt niet zo gauw, hoor. Dat is niet langzamerhand. Dat is niet in onze ontwikkeling, in ons stappenplan. Nee, dat gaat echt niet, hoor. Hij vloeit door, die Paulus. Ja, gelooft maar niet. Oh, wat een ruimte, wat een blijdschap, wat een liefde, wat een vrede, wat een gelukkigheid en wat een zaligheid in Christus Jezus. Alles aan de kant en hem alleen. Christus tot de zaligheid, in welke ik roem, in welke ik prijs zijn naam, die mij met hem verzoend hebt door het dierbare bloed van het lam. Oh, die liefde van God jegens deze man, die zichzelf laag wegzette. Nee, echt niet, die weggezet werd van God en veroordeeld. Dat kan ik nog makkelijk doen, mij even laag wegzetten. Maar als God het doet, dan ben ik niks meer. Dat is heel verschil, hoor, of jij het doet of dat God het doet. En God werkt een goed werk. En verheerlijkt zijn naam en zijn deugden. Komt met zijn Christus, geeft het geloof en was de zonde af. En u bent de kind van God. En u weet het ook, want het sluimert niet mijn wetere poorten. En het is niet onbewust dat ik geloof. En het is niet langzamerhand en niet een ontwikkeling. Maar het is een daad van God, van vrije genade. Aan de grootste de zondaren. Nou, licht nou je eigen maar door en alles wat je hoort. En dwaal niet, laat de schellen van je ogen afvallen, want je kunt je maar één keer vergissen daarin. Als je voor Gods rechterstoel staat, zul je het weten, maar dan is het te laat. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Amen. Het 13e vers, ik loof eer lang in u in een grote schaar. En wat ik u beloofd, in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij uw vrezen. En wat er verder volgt. 22 vers 13.
Thank you.
tracht aan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods uit die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.